Zo, wat een prachtig lied is dat. En wat mooi gezongen. Dank jullie wel, mensen van het koor. Het past ook heel goed bij het thema van vanmiddag. Waar we over nadenken is het hart van Jezus. Het hart van de Heer Jezus, de wonderful, merciful Savior, om het zomaar te zeggen. Ik wil graag met jullie gaan lezen uit het Lucas-evangelie, Lucas hoofdstuk 7, vanaf vers 11 tot en met 17 en ook nog een paar versen verderop uit het hoofdstuk. Het hart van Jezus. En terwijl je het opzoekt, wil ik je vragen om je hart af te stemmen op God, voor zover dat in je vermogen ligt, en in ieder geval je hart te openen, met een biddend hart te luisteren. Want waar we vanmiddag over nadenken, over het hart van Jezus, gaat verder dan de daden van Jezus. Het gaat verder dan de wonderen van Jezus. Lucas heeft daar in de voorgaande hoofdstuk veel over geschreven, wat Jezus onderwezen heeft, wat Jezus gedaan heeft. Maar vanmiddag focussen wij, hoewel we zien wat hij doet in dit verhaal, focussen we vooral op zijn hart. Want als je een vrouw vraagt, even ter voorbereiding voordat we gaan lezen, als je een vrouw vraagt haar man te omschrijven, ik spreek even tot de getrouwden onder ons, of degene die bijna getrouwd zijn, dan kan die vrouw die kan zijn oogkleur omschrijven, zijn humor, zijn muziekstijl, zijn auto, zijn hobby's, zijn sport, zijn klusvermogen, altijd handig als je een handige man hebt. Maar hoe kan die vrouw je iets laten voelen van de tedere blik die haar man had toen hij haar vroeg ten huwelijk? Hoe kan ze iets van zijn oogopslag beschrijven? Hoe kan ze zijn jarenlange dapperheid en trouw omschrijven die opgesloten ligt in zijn karakter? Dat is veel moeilijker dan dat je iemands talenten beschrijft, of iemands vak beschrijft, of iemands auto beschrijft. Nou, vandaag gaan we het dus niet hebben over wat Jezus allemaal kan. We gaan het niet hebben over wat hij allemaal heeft gedaan. We gaan het hebben over hoe zijn hart is. En daarom vraag ik je om je hart op hem af te stemmen, want de beschrijving van Jezus' hart moet voor jou niet zijn wat parels zijn voor zwijnen. Parels zijn voor zwijnen weinig waard. Ze denderen eroverheen zonder dat ze die parels op waarde schatten. Wat vreselijk als de kerk van Christus het hart van Christus niet op waarde schat. Dat als je dat je gaat luisteren nu, dat je in de preekmodus gaat zitten, bij wijze van, met alle respect, en denkt, oké. Maar dat je echt zegt, Heer Jezus, laat mij vanmiddag zien wie u bent, wat uw hart is. Lucas 7, vanaf vers 11 tot en met 17. Lucas 7, vanaf vers 11. En het gebeurde op de volgende dag dat Jezus naar een stad ging die Nain heette. En veel van zijn discipelen en een grote menigte gingen met hem mee. En toen hij nu de poort van de stad naderde, zie daar, er werd een dode uitgedragen. Hij was de enige zoon van zijn moeder. En zij was weduwe. En een grote menigte uit de stad was bij haar. En toen de Heere haar zag, was hij innerlijk met ontferming bewogen over haar. En hij zei tegen haar, huil niet. En hij ging naar de baar toe en raakte die aan. De dragers nu stonden stil. En hij zei, jonge man, ik zeg u, sta op. En de dode ging overeind zitten en begon te spreken. En hij gaf hem aan zijn moeder. En vrees greep hen allen aan en zij verheerlijkten God en zeiden, een groot profeet is onder ons opgestaan. En God heeft naar zijn volk omgezien. En het gerucht over hem ging rond in heel Judea en in heel de omgeving. Vers 20 lezen we nog tot en met 23. Johannes de Doper heeft discipelen naar Jezus gestuurd. En dan gebeurt er dit. Toen de mannen bij hem gekomen waren, zeiden ze, Johannes de Doper heeft ons naar u toegestuurd met de vraag, bent u degene die komen zou, of verwachten wij een ander? Op dat moment genas Jezus velen van ziekten en aandoeningen en boze geesten, en aan veel blinden schonk hij het gezichtsvermogen. En Jezus antwoordde en zei tegen hem, ga heen en bericht Johannes wat u gezien en gehoord hebt, namelijk dat blinden ziende worden, kreupelen kunnen lopen, melaatsen gereinigd worden, doven kunnen horen, en doden opgewekt worden en aan armen het evangelie verkondigd wordt. En zalig is hij die aan mij geen aanstoot neemt. Laten we samen nog bidden. Vader, wij hebben uw woord gelezen. En als discipelen van de Heer Jezus willen wij erkennen dat u uw woord aan ons gegeven heeft. En dat het ons nu echt past om als een leerling in de bank te zitten of als een leerling hier te staan. En te luisteren naar wat u door uw geest tot uw woord tot ons zegt. En vanmiddag willen we specifiek bidden. Ontvouwt u het hart van de Messias Jezus Christus. En helpt u mij om uw woord helder en nederig uit te leggen. En help ons allemaal om te zien wie u, Heer Jezus, werkelijk bent. In Jezus' naam. Amen. We doen drie dingen. We gaan eerst uitzoomen uit dit verhaal. Dus neem eigenlijk een stapje afstand van wat gebeurt hier omheen, zodat we de context goed kennen. Daarna zoomen we in op het verhaal, vers 11 tot en met 17. En ten laatste zoomen we, als het ware, naar onszelf toe. Gaat de camera naar ons en stellen we ons de vraag, wat kunnen wij van dit verhaal leren? De opwekking van die dode jonge man in Nain, dat verhaal wordt alleen door Lucas verteld. Even de zoom out. En dat doet Lucas op een belangrijk moment. In de vorige hoofdstukken heeft hij heel veel van Jezus' genezingen verteld, hoofdstuk 4 en 5. Jezus heeft in hoofdstuk 6 onderwijs gegeven. Dat is eigenlijk de korte versie van de bergreden. Maar tot nu toe is eigenlijk het volk stilgebleven als het gaat om een reactie daarop. Ze hebben wel met verbazing gekeken wat Jezus onderwees en wat Jezus aan genezingen verrichtte, maar ze hebben nog niet echt gelovend gereageerd en hem erkend als de Messias. Hoofdstuk 7 begint dan, als je je Bijbel voor je hebt, dat zie je in vers 1, met de genezing van een slaaf van een Romeins hoofdman. En dat doet Jezus op afstand. Jezus geneest die slaaf van die hoofdman, terwijl hij niet bij die slaaf in de buurt is. En dan aan het einde van het verhaal zegt Jezus, vers 9, ik heb zelfs in Israël zo'n groot geloof niet gevonden. Maar moet je kijken, ook dan volgt er niet een reactie van het volk. Het blijft stil. Wat zegt het volk van Jezus? Wie is hij nu? En dan volgt ons verhaal. Het verhaal van die jonge man die uit de dood wordt opgewekt. En dan volgt er wel een reactie. Kijk maar in vers 16. Dan reageert het volk, reageren de menigte en ze zeggen, een groot profeet is onder ons opgestaan en God heeft naar zijn volk omgezien. En dan komt de vraag van Johannes de Doper, die hij door zijn discipelen stelt, vers 20, bent u het nu, Jezus? Of verwachten wij een ander? Hier speelt de vraag, is hij nu de Messias? Ja of nee? Voel je het aan? Dat is eigenlijk de kern van Lucas' evangeliebeschrijving. Is deze man uit Nazareth de Messias? En dan, terwijl die discipelen dat vragen, zegt Jezus, ga heen en bericht aan Johannes wat jullie zien en horen, namelijk dat blinden ziende worden, kreupelen kunnen lopen, melaatsen worden gereinigd, doven kunnen horen en doden worden opgewekt en aan armen het evangelie verkondigd. Kortom, deze man die deze dingen doet, is de Messias en hij doet de aangekondigde tekenen zoals Jesaja had voorspeld. Als je een beetje een Bijbelkenner bent, dan zeg je ja. Jesaja had het al gezegd over de Messias, hoofdstuk 29, hoofdstuk 35, hoofdstuk 61. Allemaal voortekenen van de Messias. Nou, hier zegt Lucas, mocht je het nog niet weten, mocht je net als Johannes de Doper nog een beetje twijfelen, dit is hem. Deze man die deze dingen doet, is werkelijk de Messias. En dan staat er in vers 23, zalig ben je als je aan hem geen aanstoot neemt. Met andere woorden, deze Jezus moet je erkennen, hem te voet vallen en hem als Heer gaan dienen. Dat is de omgeving van de tekst. Dat is het moment waarop dit wonder in Nain gebeurt. De vraag die op het spel staat, is Jezus de Messias? En eigenlijk bevestigt Lucas hier, hij is het. Hij is het. Oké, dat is de zoom out. Nu gaan we inzoomen naar het verhaal zelf. Het verhaal wordt beschreven in vers 11 tot en met 17. Ik hoop dat je je Bijbel er even bij houdt. En eigenlijk als je dat verhaal goed bekijkt, zie je daar drie stappen in. In vers 11 en 12 worden er twee menigten omschreven. Een menigte die met Jezus meegaat, vers 11. en een menigte die de vrouw begeleidt naar de begraafplaats. Dat is vers 12. Twee menigten, vers 11 en 12. Dan beschrijft vers 13 tot en met 15 het hart van het wonder. Namelijk, twee personen ontmoeten elkaar. Jezus en de vrouw en even later Jezus en de dode jonge man. Twee menigten in vers 11 en 12. Twee ontmoetingen tussen twee personen in vers 13 tot en met 15. Jezus en de vrouw en Jezus en de jonge man. En dan volgen in vers 16 en 17 twee reacties. De eerste reactie is, een groot profeet is onder ons opgestaan en God heeft naar zijn volk omgezien. En de tweede reactie is dat het gerucht over Jezus, de Messias, overal wordt verspreid. Zie je dat? Dat is een mooie structuur in dit gedeelte. Twee menigten, twee ontmoetingen en twee reacties. Nou, wij gaan eigenlijk een beetje inzoomen op dit verhaal. En alle jongens en meiden die hier zijn, die kunnen dit verhaal denk ik heel goed begrijpen. Tot nu toe heb ik een beetje moeilijke dingen gezegd. Over hoe Lucas dit precies heeft opgebouwd. Maar nu gaan we kijken naar wat er echt gebeurt. Ik denk dat het al laat was in de avond. In ieder geval was het al donker toen Jezus met zijn discipelen in Nain aankwam. Nain was een klein stadje ten zuidwesten van Capernaum. Jezus was gisteren in Capernaum. En waarschijnlijk zijn ze 's morgens vroeg, dus op deze dag, vertrokken naar Nain. 40 kilometer. Niet met de bus, niet met de fiets, misschien een paar mensen op een ezeltje, maar de meeste mensen hebben gewoon gelopen. Ruim 8 uur trekt Jezus van Capernaum zuidwestelijk naar Nain. Met een hele grote menigte. Jezus is dus al bekend geworden en er zijn veel mensen die hem volgen. En Jezus komt aan in Nain. Trouwens, het is de enige keer in de Bijbel dat dit stadje Nain wordt genoemd. En juist vandaag gaat Jezus daar naartoe. En dat is natuurlijk geen toeval. Jezus leefde volgens een hemels programma. In Jezus leven was niets toeval, zoals in ons leven ook niets toevallig is. En terwijl ze daar na 8 uur wandelen, de stadspoort van Nain zien liggen, en die menigte van Jezus, zie je ze lopen, jongens en meiden? Jezus en zijn volgelingen, die komen langzaam bij die poort van Nain aan. Maar terwijl ze daar die stadspoort benaderen, komt er uit de poort, dus van binnen uit het stadje, een andere menigte, zegt Lucas. En dat was een groep mensen die met een vrouw meeging. Nou, als je niet zulke goede ogen had, dan had je het misschien nog niet gezien, maar waarschijnlijk had je het wel gehoord, want in de tijd van Jezus werden begrafenissen altijd begeleid door rouwklagers en muzikanten. Een hoop lawaai. Die werden ingehuurd om het misbaar, het verdriet, eigenlijk woorden te geven. Mensen, Midden-Oosten was een cultuur met sterke emoties. Nou, stel je nu voor dat jij en ik in die groep van Jezus liepen. Wij liepen met Jezus mee naar Nain, we hadden de hele dag gewandeld. En dan kom je wat dichterbij en dan zie je die groep daar uit de stad komen. En weet je wat je dan opvalt, jongens en meiden? Vooraan loopt een groep mannen die een baar, een soort brancard vasthoudt. En als je nog beter kijkt, zie je daar een vrouw voorlopen die waarschijnlijk de moeder of de nauwe betrokkene is van degene die overleden is, die op die baar ligt. En Lucas beschrijft het eigenlijk heel gedetailleerd en ook heel gevoelig. Hij zegt, de overledene was de enige zoon van zijn moeder en zij was ook nog eens weduwe. Zie je hoe gevoelig Lucas dat beschrijft? Hij was de enige zoon van zijn moeder en zij was weduwe. Zij was dus eigenlijk een hele kansarme vrouw die haar hoop op overleven waarschijnlijk op haar enige zoon had gevestigd. Haar man was dood, haar zoon zou haar onderhouden, maar nu is ook haar zoon overleden. Eerder al ging ze naar het graf om haar man te begraven, nu haar enige geboren zoon. Deze vrouw zit in een ultiem sociale kwetsbare situatie. Maar gelukkig zijn er deze dag, jongens en meiden, heel veel mensen meegegaan om deze vrouw te steunen nu ze naar de begraafplaats gaat. Waarschijnlijk het hele dorp is op de been gekomen op de dag van zijn overlijden, die dezelfde is als de dag van zijn begrafenis. Dat deed men in het Midden-Oosten. Wat een contrast, hè? We stoppen eventjes nu. Wat een contrast tussen die twee menigtes. Enerzijds die mensen die met Jezus meekomen en hoopvol gestemd zijn. Is hij misschien de Messias? Is hij degene die ons land gaat bevrijden? Is hij de nieuwe koning van Israël? En anderzijds die verdrietige mensen die deze jonge man gaan begraven. En als ik me dit zo voorstel, we vertragen hier even in het verhaal. Ik zie die twee menigtes zo richting elkaar bewegen. En vers 12 zegt, heel mooi woordje, zie daar. Met andere woorden, let op, hier gebeurt iets bijzonders. En misschien is Jezus wel, Jezus in die ene menigte, gestopt. En heeft hij gewacht totdat die andere menigte voorbij trok. Met die vrouw voorop die zo langs hem heen schuifelt. En vanaf vers 14 laat Lucas de menigten voor wat ze zijn. En beschrijft die twee ontmoetingen. Tussen Jezus en de vrouw. En daarna tussen Jezus en de overleden jonge man. Eigenlijk richt hij zijn camera nu, Lucas de schrijver, op wat Jezus gaat doen. En het is heel bijzonder, als je vers 13 ziet, daar staat er toen de Heere haar zag. Dit is de eerste keer in het Lucas-evangelie dat hij Jezus Heer noemt, Kyrios. Anderen hebben Jezus al Heer genoemd, maar hier kiest Lucas zelf ervoor om hem als Kyrios, als heerser te omschrijven. Wij gingen op zoek naar het hart van Jezus in dit verhaal. En waar we nu zijn, ik hoop dat je er nog bij bent, is dat Jezus op het punt staat die schuifelende vrouw met achter haar die overleden jongen te gaan ontmoeten. En nu houden wij als het ware onze adem in en gaan bekijken, beluisteren wat Jezus doet. Beter gezegd, wie Jezus is. Jezus doet vier dingen. Let op, als je van de Heer Jezus houdt, nu kan je echt iets van hem leren. Vier dingen doet Jezus op dit cruciale moment, wat trouwens een heel ongemakkelijk moment was. Hij gaat een begrafenis verstoren. Als eerste, vers 13. Hij ziet haar toen de Heere haar zag. Er staat niet dat Jezus die jonge man zag, die ziet hij straks. Eerst richt hij zich tot die verdrietige moeder. Lucas, die dit geschreven heeft, is een arts. Ik denk dat hij bijzonder geïnteresseerd is in het medische wonder dat een dode wordt opgewekt. Maar Lucas gaat niet eerst het wonder van de opwekking van deze man beschrijven. Lucas gaat eerst beschrijven dat Jezus deze vrouw ziet. Hij ziet haar. Ik vind dat echt heel indrukwekkend. Toen de Heere haar zag. Die ogen van Jezus, jongens en meiden. Terwijl misschien al die mensen die met Jezus meeliepen, zo die scharen bekeken en misschien wel gekeken hebben wie is er nu overleden, zijn de ogen van Jezus stevast gericht op die vrouw, op die moeder. Hij ziet haar. Hij kent haar. Hij peilt haar leed, terwijl ze vol ontreddering naar het graf beweegt. Misschien ken je die Engelse hymne. His eyes are on the sparrow. Zijn ogen zijn op die ene vogel. En dan vervolgens zegt dat lied, and I know he's watching me. Hij kijkt naar mij. Toen Jezus haar zag. Zie je Jezus' ogen? Hij kijkt naar die vrouw. Hoe denk je dat Jezus' ogen eruit zien? Zou je wel eens in die ogen van Jezus willen kijken? Terwijl hij daar zo staat, stopt met lopen en niet zozeer naar die muzikanten kijkt of naar die huilende rouwklagers. Nee, zijn ogen die blijven stevast gefocust op die vrouw die daar schuifelend voor die lijkbaar richting de begraafplaats beweegt. En hij kijkt naar haar. Hier staat zoiets, hij ziet haar, hij peilt haar, hij kent haar. Dat is het eerste. Het tweede wat Lucas zegt is, en dit is de kern van de preek. En toen de Heere haar zag, was hij innerlijk met ontferming bewogen over haar. Jezus ziet haar niet alleen. Terwijl hij naar deze vrouw, naar deze moeder kijkt, gebeurt er ook iets in Jezus. De HSV vertaalt dat met... Ik wil je vragen om heel bewust hier even naar te kijken. De HSV vertaalt dat met: hij werd innerlijk met ontferming bewogen over haar. In het Grieks staat daar esplagniste. Dat komt van een werkwoord wat er een beetje op lijkt. Maar daar zit het woord splagna in. En splagna wil zeggen ingewanden. Eigenlijk is dat een medische term voor je binnenste organen. Je splagna zijn je diepst liggende organen. Daarom vertaalt de HSV, dat is mooi aan zo'n letterlijke vertaling, dat Jezus innerlijk, diep van binnen, met ontferming bewogen werd. In de antieke denkwereld waren je diepste organen de zetel van je diepste emoties. Bijvoorbeeld de uitspraak die wij in het Nederlands ook wel kennen. Je wil even van iemand de nieren proeven. De nier, dat wil eigenlijk zeggen, je wil iemands diepste binnenste leren kennen. Nou, Jezus wordt hier diep in zijn binnenste bewogen. En er staat niet alleen splagna, er staat esplagniste. Dat wil zeggen, zijn binnenste, let op, komt in beweging. Komt in een bepaalde toestand. Zijn diepste binnenste wordt geraakt. Je mag het ook vertalen, ik vind dat heel mooi vertaald. Zijn diepste binnenste wordt onrustig. Oh, nu zijn we niet bezig met wat Jezus doet, toch? We zijn niet bezig met een wonder wat hij doet. We kijken nu als het ware in zijn diepste hart. Letterlijk staat hier dus, Jezus wordt tot in zijn ingewanden geraakt. Je kan ook vertalen, hij wordt van binnen omgedraaid. Hij is diep innerlijk bewogen. Als je het nog platter wil zeggen, of platter, beschrijvender wil zeggen, zou je kunnen zeggen, Jezus krijgt diepe buikpijn van het verdriet van deze vrouw. Mensen met sterke emoties kunnen dat soms ervaren, hè? Als je door iets wordt aangegrepen, dat je zegt van, dit, van binnen raakt het me. Mijn diepste zetel van emoties worden bewogen. Deze tekst, als je een beetje je Bijbel leest, dat is een goede zaak dat je door de week je Bijbel leest, dan zeg je, ja, maar deze uitdrukking kom ik veel vaker tegen, innerlijk met ontferming bewogen. Dat klopt, die staat heel vaak, met name in de evangeliën. Maar weet je, dat is zo diepzinnig. In de evangeliën, Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, staat het meerdere keren. Ik geef zo een paar voorbeelden, maar het gaat altijd over Jezus. Matthäus 9, Jezus is innerlijk met ontferming bewogen over de scharen zonder herder. Matthäus 15, vers 32, Jezus is innerlijk met ontferming bewogen over een menigte die geen eten heeft. Het is niet alleen over zielen, het gaat hier over hongerige magen, waar Jezus buikpijn van krijgt. Matthäus 20, Jezus is innerlijk met ontferming bewogen over twee blinde mannen bij de poort van Jericho. Marcus 1, vers 41, Jezus is innerlijk met ontferming bewogen over een Melaatse man. Hier in Lucas 7, over de weduwe van Nain. In Lucas 10, gelijkenis, is Jezus de barmhartige Samaritaan die met innerlijke ontferming bewogen wordt over die halfdode man. En hem vervolgens gaat balsemen en in de herberg brengt. En in Lucas 15 is de vader met innerlijke ontferming bewogen over die jongste zoon die thuis komt. Het gaat altijd over Jezus, of over God de Vader. Wat laat die uitdrukking zien? Wat er in het hart van Jezus leeft, voor mensen die lijden, voor mensen die zwak zijn, mensen die ziek zijn, mensen die rouw hebben, mensen die zondig zijn, mensen die hongerig zijn. Dit gaat over het gevoelsleven van Jezus. Misschien zeg je, ik ben een beetje een ratio-type. Kan je niet uit de Romeinenbrief spreken? Dat is lekker helder, gewoon beargumenterend. De Romeinenbrief is prachtig. Prijs God voor de Romeinenbrief. Prijs God voor de helderheid waarmee de apostel Paulus en andere apostelen geschreven hebben over verzoening, verlossing, vrijspraak, etc. Maar prijs God ook voor de schriftgedeeltes die ons een inkijk geven in het hart van Jezus. Schuil niet weg achter je ratio-instelling. Maar luister naar wat de Geest van God je wil vertellen over het karakter van Jezus Christus. Twee keer staat er in het evangelie dat Jezus huilde. Twee keer. Twee keer huilt Jezus niet om zijn eigen nood, om zijn eigen pijn, maar om het verdriet van anderen. Wie is hij toch? Hou je van de Heer Jezus? Wie is hij toch? Toen Jezus een keer een wonder deed, toen zeiden de discipelen tegen elkaar, ook in Lucas, wie is toch deze? Wat is hij nu? Wie is hij? Innerlijk met ontferming bewogen. Misschien zeg je, vind je dit ook in het Oude Testament? Je hebt nu deze term gebruikt vanuit het Nieuwe Testament en toegepast op Jezus, vooral vanuit de Evangelie. Is hier ook een soort oud-testamentische equivalent voor? Dat is er. En daar gaat het dan niet over Jezus, maar over God. Bijvoorbeeld Jeremia 31. Daar zegt God, vers 20, is Ephraim voor mij niet een dierbare zoon? Is hij voor mij niet een lievelingskind? En dan zegt God over Ephraim. Ephraim is het ongelovige, eigenwijze tienstammenrijk. Dan zegt God, daarom is mijn binnenste bewogen over hem. Ik zal mij zeker over hem ontfermen. Dat staat daar in het Hebreeuws. Je zegt, ja, want dat kan dan niet staan op diezelfde manier, want het Oude Testament is toch in een andere taal. Je hebt gelijk in het Hebreeuws. Maar in het Nederlands is het vertaald met, mijn binnenste is bewogen over Ephraim. Dit is Gods binnenste. Hier heb je een inkijk in het hart van God. En als je nu de moeite wil nemen vanmiddag om te zeggen, op zondagmiddag stel ik mij de vraag, wat betekent het nu als God zelf zegt over Israël, daarom is mijn binnenste bewogen over hem. Als je vanmiddag de moeite wil nemen om stil te staan en te zeggen, Heere God, wat wil dat zeggen over uw hart? Dan zou het antwoord kunnen zijn, God is rusteloos. Die uitdrukking, mijn binnenste is bewogen over hem, Jeremia 31 vers 20, kun je letterlijk vertalen met, je moet niet schrikken, Gods hart gromt. Gods hart brult. God is onrustig over Israël. En dan zegt hij, mijn binnenste is bewogen over hem. Ik zal mij over hem ontfermen. Ik spreek even tot vaders en moeders. Ik ben zelf een vader van 4 kinderen. Ik vind het niet altijd makkelijk om kinderen op te voeden. Het is heel goed dat we bidden om hulp bij de opvoeding van onze kinderen. Ook bij Jona, die trouwens heerlijk ligt te slapen. Dat belooft veel goed. Het is niet altijd makkelijk om kinderen op te voeden. En soms doen kinderen, net als hun ouders, hele domme dingen. En dan kun je, juist als je daar met je kind afspraken over hebt gemaakt, we hebben 4 jongens die van alles ondernemen, laat ik het even een beetje neutraal zeggen, daar kun je soms echt denken van, kom op, we hadden dit zo duidelijk afgesproken. Zo duidelijk. En toch doet je kind wat niet mag. En dan kun je als vader of moeder, dan kun je soms denken, zit je met je handen in je haar, wat moet ik nu met jou aan? Heb je dat al eens? Nee, dat hebben jullie nooit, zie ik wel. Dat heb ik waarschijnlijk alleen. Maar wat moet ik nu met jou aan? En je pakt het kind bij de schouders en je zet hem op de bank en zegt, maar dit hebben we nu zo vaak besproken. En toch gebeurt het weer. En aan de ene kant zegt je hart, je moet nu consequent, rechtvaardig zijn en boos zijn. En aan de andere kant zie je dat kind daar hulpeloos op een hoekje van de bank zitten. En pak je het erop en knuffel je het en zeg je, ik kan je aan de ene kant wel achter het behang plakken en het zou ook terecht zijn. En aan de andere kant, mijn hart is onrustig over, ja kom bij papa, kom hier. Zo zijn we niet getrouwd, maar we zijn wel getrouwd. Dit is wat God voelt voor Israël. Is dat hij zegt, dit is ongehoord wat jullie doen. Ik zou jullie als het ware van me weg moeten stoten. Ergens in Hosea staat de tekst, alles in mij keert zich om. Enerzijds walg ik van jullie gedrag, maar anderzijds, ik houd van jullie. Ik kan niet zonder jullie. Jullie zijn mijn volk. Juist die hulpeloosheid, die zondigheid, dat zwakke, dat lijdende, dat eigenzinnige, dat trekt Jezus aan. Wij denken intuïtief dat Jezus zich aangetrokken voelt op brave burgers die zichzelf ook heel braaf voelen. Pas op dat jij niet denkt dat je een brave burger bent van wie Jezus wel heel veel houdt omdat je zo braaf bent. Ik zeg je vanmiddag, je bent niet braaf, je bent een zondaar. En Jezus' hart is bewogen over zondige en lijdende mensen. Jezus staat daar zo te kijken naar die vrouw. Hij heeft 8 uur gewandeld. Hij is moe. Jezus zou ook zoiets kunnen hebben. Snel de stad in, snel naar die herberg. Snel gaan slapen. Met zichzelf bezig, een drukke bediening. Maar Jezus, ik vind dit zo mooi. Hè? Misschien ben ik de enige die het mooi vindt. Prima, ik preek wat op mezelf. Maar u moet het ook mooi vinden. Jezus staat daar en hij kijkt naar die vrouw. En van binnen begint het te borrelen bij hem. Hij kent onze zwakheden. Hij is een meelevende en barmhartige hoge priester. Hij weet wat we hebben doorstaan. En hier zie je God in menselijk vlees met mededogen. Het breekt zijn hart om die arme moeder daar te zien. Het breekt zijn hart om hoop verloren te zien gaan. Het breekt zijn hart om het gezin wat daar uiteengevallen is. Jezus trekt zich menselijk lijden aan. Richard Sibbes is een puritein. Die heeft gezegd, de werken van genade en barmhartigheid in Christus komen als eerste uit zijn binnenste voort. Hij deed al zijn werk vanuit zijn diepste innerlijk. Jezus heeft niet alleen lief. Hij raakt niet alleen bewogen met mensen. Hij is liefde. En daarom raakt hij bewogen. Ik had echt die blik wel in Jezus' ogen willen zien. Wat zou je daar nou in zien? Ja, iemand zegt, ik denk liefde. Je hebt gelijk. Een ander zegt, ik denk bewogenheid. Dat klopt. Maar er zit nog iets in. En dat zei ik eigenlijk net al met dat brullen en dat grommen. Er zit ook iets van verontwaardiging in. Voor Jezus is het zien van leed, verdriet, zonde en dood heel heftig. Weet je waarom? Lieve mensen, wij zijn er misschien aan gewend geraakt dat mensen ziek worden, dat mensen zondigen en dat mensen doodgaan. Maar Jezus komt uit een volmaakte wereld en hij kent geen zonde. Zeker, Jezus is uitermate verzocht. Lucas 4, de verzoeking in de woestijn. Maar hij kent niet die gebrokenheid en die zondige toestand waarin mensen kunnen verkeren. Hij komt uit een hemel. Hij is eeuwenlang in de hemel geweest waar deze dingen niet waren. Wij zijn aan de gebrokenheid gewend geraakt, maar hij is er niet aan gewend geraakt. En je zou kunnen zeggen, dit is voor hem zo heftig dat hij in de goede wereld van zijn vader ziet dat mensen doodgaan. Dat een vrouw helemaal alleen komt te staan. Je zou bijna zeggen, Jezus moet zich daar emotioneel wel tegen beschermen. Want dat raakt hem zo diep. Maar dat doet hij niet. Hij wordt er intuïtief door op aangetrokken. En hij staat stil. En hij wacht bij deze vrouw. Het roept iets in hem wakker. Niet alleen compassie. En dit moet je echt meekrijgen vanmiddag. Niet alleen liefde, maar ik zei net al, ook verontwaardiging. Want hij is niet gewend geraakt aan ziekte, lijden, kwalen en verdriet. Jezus wist hoe het was. En hij gaat het maken zoals het was. Er is een prachtig lied wat zegt, het zal worden zoals het was. Wij denken dat Jezus genezingen bovennatuurlijke wonderen zijn in een natuurlijke wereld. Maar dat zijn ze niet. Ze zijn als het ware een natuurlijk werk in een wereld die onnatuurlijk, gedemoniseerd en gewond is. Jezus brengt geen nieuwe orde, hij herstelt de oude orde. Heeft Jezus al iets gedaan? Nee. Er is iets met hem gedaan. Hij is innerlijk met ontferming bewogen. En dan komt het derde wat Jezus doet. We gaan echt langzaam, hè. Misschien zeg je schiet een beetje op. Ja, prima. Maar ik wil dat we met elkaar dit zien. Dat we het hart van Jezus ontdekken. Nu begint Jezus te spreken. Die vrouw schuifelt zo langzaam. En Jezus doet een stap naar voren. Wat een consternatie trouwens, hè. Als je dit op een begrafenis doet. En Jezus begint te spreken. En hij zegt tegen die vrouw, huil niet. Misschien herken je dat wel uit Openbaring 5. Waar de ouderling tegen Johannes zegt, huil niet. Mag je niet huilen dan? Jezus is toch zelf ook net geraakt? Je mag wel huilen, maar huilen zorgt er vaak voor dat je niet precies ziet wat de werkelijkheid is. Tranen vertroebelen. En Jezus zegt tegen die vrouw, huil niet. Want anders zou je kunnen missen wat ik ga doen. Vers 14. En Jezus ging naar de baar toe. Dit lijkt echt totaal ongepast. De baar trouwens toen was een soort open kist. Een brancard, zei ik net, met een randje waar iemand aan op lag. En er staat als eerste, en hij raakt de baar aan. Die arme dragers, die weten niet wat ze meemaken, die zijn maar gestopt met lopen. Wat gebeurt hier? Moeten we dit tegenhouden of moeten we dit laten gebeuren? Voel je de ongemakkelijkheid van de situatie? En Jezus pakt met zijn hand de baar beet. Waarom zeg je dat, Lucas? Omdat Lucas heel goed weet dat het aanraken van een dode en van diens lijkbaar je onrein maakt. Leviticus 21. Maar bij Jezus niet. Als een gewoon mens een dode aanraakt, wordt de reine onrein. Als Jezus een onreine aanraakt, wordt de onreine rein. Jezus raakt onreine, prostituees, verslaafden aan. Zijn hand op die baar. En ik denk dat de menigte, die menigte van Jezus en die menigte van die vrouw die op de begrafenis verschijnt, die is geworden tot één menigte, die staan daar en die kijken met adem ingehouden wat Jezus nu gaat doen. En dan begint Jezus te spreken. En nu richt hij zich op die jonge man. En hij zegt, jonge man, ik zeg u, sta op. En ik denk dat al die mensen gedacht hebben, wat gaat er nu gebeuren? Jezus zegt, jonge man, jij die dood bent. Maar als de Zoon van God tot je spreekt, dan moet je horen. Johannes 5 zegt, doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En wie ze gehoord hebben, zullen leven. Dat is in het geestelijke waar, maar ook in het natuurlijke waar. En als je heel goed, als je de rust hebt om nog steeds stil te staan en te kijken, dan zie je op die baar beweging komen. Die jongen gaat langzaam overeind zitten. En zegt Lucas, mooi hè, hoe Lucas het beschrijft, hè. Staat, de dode ging overeind zitten, vers 15. En hij begon te spreken. Jongens en meiden, wat zou hij gezegd hebben? Hij wrijft zijn ogen uit. En hij begint te praten. Nou, dat zegt Lucas niet wat hij zei. Maar je kan het misschien wel een beetje raden, want er volgt gelijk, en dat is het vierde wat Jezus doet. Jezus gaf hem aan zijn moeder. Heel waarschijnlijk, ik denk dat, ik weet het, ik heb daar geen bewijs voor, maar waarschijnlijk menselijk Als hij is en jij en ik zijn, vraagt hij naar zijn moeder. Misschien is deze jongen wel in totale hulpeloosheid gestorven. De weten dat als ik mijn moeder alleen achterlaat, dan is zij een hulpeloze weduwe die onder de brug gaat belanden. En hier wordt hij door Jezus opgewekt. En hij begint te praten. En Jezus pakt hem. Hij heeft misschien een arm gegeven. Hij haalt hem van die baar. En hij brengt hem. Weet je hoe mooi dat er staat? Staat hij bij de vrouw? Er staat bij zijn moeder. Jezus heeft oog voor het gezin. En dan gaat de menigte spreken. En die roepen met elkaar twee dingen. Eén is, een groot profeet is onder ons opgestaan. En twee is, God heeft naar zijn volk omgezien. Heel waarschijnlijk denken zij, misschien wel net als jij en ik, dat ooit in Nain, bij Sunem, dat Sunem was vlakbij Nain, Elisa, 2 Koningen 4, een dode opwekte. En dat Elia, 1 Koningen 17, een dode jongen opwekte die ook een enige zoon van zijn moeder was. Juist na deze wonderen werden Elia en Elisa als profeet erkend. En hier gebeurt precies hetzelfde. Jezus wekt een dode jonge man op, geeft hem terug aan zijn moeder en het volk, waarschijnlijk bekend met de hele Torah en de Tenach, roept het uit. Een groot profeet is onder ons opgestaan. De begrafenis is voorbij. Ze gaan naar huis. Deze jonge man wordt teruggegeven aan zijn moeder. Jezus brengt leven in de dood. Tot slot, wat leren wij hiervan? Of wat moeten wij hiermee? Ik zou zeggen, volgens mij kunnen wij hier een aantal dingen van leren. Op verschillende niveaus. En ik hoop ook echt dat je dit meemaakt. Als eerste, nu wij vanmiddag getuigen zijn van dit wonder. Het is 2000 jaar geleden, dat ben ik me bewust. Maar het wonder is nog steeds ontzettend groot. Jezus heeft een dood iemand levend gemaakt. Als je dit vanmiddag zo hoort, als ik jou dit verkondig, dit verhaal uit de schrift, ik je dat vertel, dan zou je, als je de Heer Jezus wil erkennen, zo kunnen reageren als het volk. En zou je kunnen zeggen, Jezus is een groot profeet. En God heeft naar zijn volk omgezien. Precies zoals Zacharias profeteerde in hoofdstuk 1. Je zou zelfs moeten zeggen, ik zou nog iets meer willen zeggen dan dat. Jezus is niet alleen een groot profeet, hij is meer. Hij is de Messias, hij is de redder, hij is de koning, hij is de hoge priester. Je kunt hem huldigen als profeet, maar ook als priester. En je kan hem ook huldigen als koning. Als degene die de macht heeft over de dood. Dat is het eerste. Laten wij vanmiddag dit verhaal horend, al is het 2000 jaar geleden, zeg op dit moment in je hart, op zondagmiddag, 2:55... Jezus Christus is de hoogste profeet, de hoogste priester en de allerhoogste koning. Dat is hij waard. We geven hem de eer. Het tweede, wij leren iets over Jezus' hart. Namelijk dat het heel ontfermend is en vol mededogen. Jij bent nu geneigd om te denken, dat was hij voor die specifieke vrouw op dat moment. Maar hoezo zou hij dat over mij zijn? Toch zou ik je vanmiddag in de naam van de Heer Jezus Christus willen vertellen, willen verkondigen dat Jezus Christus bewogen is over iedere zondaar. Die vrouw was er vanuit zichzelf niet slechter aan toe dan jij. Wat maakte dat zij daar rondliep op die begrafenis vol verdriet? Dat was door de zonde. De zonde heeft de dood in de wereld gebracht. Genesis 3, Romeinen hoofdstuk 5. En door de dood is er ontzettend veel verdriet in de wereld gekomen. Waarom huilde deze vrouw? Omdat ze aan den lijve de gevolgen van de zonde ondervond. En wat jij en ik met deze vrouw delen, al heb jij nooit een dierbare verloren, al ben je misschien nog nooit op een begrafenis geweest, al zal voor velen van ons anders gelden. Misschien zijn hier wel mensen die dierbaren verloren hebben, daar zeg ik zo nog iets over. Maar wat jij en ik met die vrouw delen is dat wij leven in een wereld die vervloekt is vanwege de zonde. En wij ervaren dagelijks, of het nu door de dood is, of door ziekte, of door psychisch lijden, dat de gevolgen van de zonde tastbaar zijn. Dat deel jij met die vrouw en dat deel ik met die vrouw. En Jezus is met ontferming bewogen over mensen die vanwege de zonde... Hier gaat het niet om een persoonlijke zonde. We lezen helemaal niet dat haar zoon dood is vanwege haar persoonlijke zonde. Het gaat hier om algemene zonde. De zonde die in de wereld is gekomen en die verdriet bracht. Weet je, Jezus is bewogen over mensen die daaraan lijden. Die daar dader in zijn en die daar slachtoffer van zijn. Beide is waar. En als hij dat was vanwege de zonde over deze vrouw, dan is hij dat ook over jou en mij. Jezus is bewogen. Dane Ortlund zegt in zijn boekje, zachtmoedig en nederig van hart, niet dat, dat Jezus niet bewogen is over de sociale media versie van jou, maar over de ware jij. En ik begrijp dat zo moeilijk. Maar ik zou willen zeggen, vandaag wil ik dat ontvangen. Dat de Heer Jezus vol mededogen kijkt naar een rijke jonge man die zijn bezittingen niet kan loslaten. Dat Jezus vol mededogen kijkt naar 5000 mensen die niet te eten hebben. Of naar duizenden mensen in Jeruzalem die geen herder hebben voor hun ziel. Die liefdevolle ogen, die onrustige ogen, zijn ook op jou gericht om jou goed te doen, jou te redden en je nabij te zijn. Mag ik je vragen? Ik heb je nog niet zoveel gevraagd vanmiddag. Geloof je dat? Geloof je dat Jezus deernis wordt opgewekt als hij kijkt naar jouw leven, wat net als bij die vrouw getekend is door zonde en de gevolgen van de zonde? Verdriet, rouw, verlies, pijn. Geloof je dat de Heer Jezus bewogen is over jou? Over de ware jij? En als je dat moeilijk vindt, mag ik je vragen, hoe komt dat nu? Dat je dat zo moeilijk kan geloven? Waarom denk je dat zijn blik zich nou altijd richt op die ander en niet op jou? Wie heeft je dat verteld? Misschien zijn er mensen die zeggen, ja, maar weet je wie ik werkelijk ben? Je moest eens weten. Ik zit hier op zondagmiddag netjes gewassen en gestreken, maar weet je wie ik werkelijk ben? Wat ik allemaal heb uitgevreten in mijn leven of in mijn gedachten. Ik zou bijna tegen je willen zeggen, ik zeg het tegen je, hoe zondiger, hoe verminkter door de zonde, hoe meer je de bewogenheid van de Heer Jezus ten deel valt. Hij is juist bewogen over mensen die het in zijn geheel niet hebben. Misschien zeg je, ik ben een fariseer. Ik ben een keurige kerkganger die eigenlijk, als ik eerlijk ben, best wel tevreden ben met mezelf. Die zijn er ook vanmiddag hoor. Mensen die met hun armen over elkaar zitten en best tevreden zijn met zichzelf. Ik zeg je vanmiddag, Jezus huilt over je zelfgenoegzaamheid. En hij zou niets liever willen dan dat je door je ijszak met al je vroomheid en dat je in zijn ogen kijkt, die vol compassie en bewogenheid richting het kruis bewegen, waar hij voor jou, ook voor fariseërs, het offer gaan brengen. Dat is het tweede. Het derde. Wat Jezus in dit verhaal doet, is dat hij de dood een halt toeroept. Hier heel letterlijk door een dode jonge man op te wekken. Dat heeft hij glorieus gedaan. Als we daarbij waren geweest, dan waren we de rest van de week flabbergasted geweest. Een dode is levend geworden. De man die we dachten te moeten begraven, is morgen weer op de bidstond. En dinsdag ga ik iets met hem doen. Hij is niet meer dood. Hij leeft en hij is gezond. Dat heeft Jezus gedaan. Halleluja. Maar de meeste doden heeft Jezus niet opgewekt. We weten van Jezus dat hij 3 keer een dode heeft opgewekt. Hij is veel doden en veel begraafplaatsen voorbij gegaan zonder mensen levend te maken. Veel rouwenden kregen niet direct hun gestorvenen terug. Daarom moeten we kijken naar de diepere betekenis van deze opwekking. Eén is, Jezus kan de dood verslaan, hier en nu. Laten we niet twijfelen, er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Maar wat hij dieper wil zeggen is dat Jezus van plan is iets te gaan doen. Hij gaat maanden later, 2 jaar later waarschijnlijk, richting het kruis. En hij kruipt als het ware in gedachten al door Gethsemane. En Jezus weet, ik zal in een graf worden gelegd. Maar dan op de derde dag zal ik glorieus uit het graf tevoorschijn komen. En ik zal de dood verslaan. En dan zal ik tegen al mijn volgelingen zeggen, ik leef en jullie zullen leven. En dan zullen alle die in Christus zijn, eens worden opgewekt om glorieus bij hem te zijn. Deze jonge man is ooit weer gestorven. Jongens en meiden, misschien is hij wel een jaar na zijn opwekking weer overleden. Dat zou kunnen. Misschien heeft hij nog 50 jaar geleefd, misschien nog een half jaar. We weten het niet. Maar deze jonge man kroop als het ware onder de tafel en hij ging aan dezelfde kant als dat hij erin gekomen was, ook weer uit. Hij kwam terug in zijnzelfde stervende lichaam. Maar straks, als de doden worden opgewekt, lieve mensen, dan kruipen we, als we sterven, onder de tafel, maar dan komen we er aan de andere kant uit met een nieuw lichaam. Dat is het opstandingslichaam. Dat is glorieuzer. Jouw opstanding in de toekomst is groter dan de opwekking van deze man in Nain. Hij moest toch een keer sterven. Hij moest misschien nog 20 jaar voor zijn moeder zorgen en is toen alsnog gestorven. Maar wij, als we straks opstaan, en al diegenen die jou ontvallen zijn, die in Christus gestorven zijn, ze zullen straks opstaan met een verheerlijk lichaam. En dan zullen we delen in het heil. En weet je wat we zullen roepen? Een groot profeet is onder ons opgestaan en hij heeft naar zijn volk omgezien. Jezus heeft de prijs betaald. Hij is de Kyrios. Deze opstanding uit de dood verwijst naar Jezus' opstanding en naar de opstanding van alle gelovigen die eraan zitten komen als Jezus terugkomt. Dit gaat echt een geweldig moment zijn. Soms als ik over een begraafplaats loop en ik zie daar die namen van hen die gestorven zijn, in het bijzonder van hen die in het geloof gestorven zijn. Wat gaat dat geweldig zijn. Als die mensen opstaan uit het graf en Jezus met één roep niet één jonge man levend maakt, maar duizenden miljoenen uit het graf doen opstaan met een nieuw lichaam. Wauw. Dan gaat de wereld zien dat Jezus werkelijk de Kyrios is. En als je dat vandaag al beaamt, nu in je hart, op dit moment zegt, ja Heere, dat gaat u doen, want u hebt het beloofd, dan deel jij vandaag al in die vreugde, die opstandingsvreugde. Het laatste wat ik wil zeggen is dit. 4 dingen kunnen we ervan leren. Ik heb er 3 genoemd. De vierde is, weet je, de uitdrukking, als je nog kan volgen, moet je dit nog even meenemen, nog 1 minuut. De uitdrukking, met innerlijke ontferming bewogen, kom je in het Oude Testament tegen over God. In de evangelie over Jezus, dat heb ik jullie uitgelegd, hè? Maar in de brieven van Paulus, ook bij de gelovigen. Paulus zegt bijvoorbeeld in Colossense 3, jullie moeten jullie bekleden met innige gevoelens van ontferming. Colossense 3. Kortom, als de geest van God in je woont, dit is echt een geheim, als de geest van God in je woont, kan hij je laten delen in de gevoelens van ontferming die Jezus heeft over verloren mensen. Bekleed u met innige gevoelens van ontferming. Paulus zegt in Filippenzen 1 vers 7, ik verlang naar jullie vurig met de innige gevoelens van Jezus Christus. Heb je dat wel eens meegemaakt? Ik spreek even tot de gelovigen die al een tijdje met Jezus onderweg zijn. Heb je dat wel eens meegemaakt? Dat jij, ik heb het niet over Jezus nu, ik heb het nu over jou. Dat jij innerlijk met ontferming bewogen werd over een man of een vrouw. Over een jongere, over je kind, over je buurman. Over mensen die geen herder hebben. Over kinderen in de sloppenwijken. Over twintigers die suïcideplannen hebben. Heeft het je wel eens geraakt? Ik eindig met het verhaal van David Wilkerson, de prediker uit Amerika. Die had een roeping om in New York onder de gangs te evangeliseren. Het was niet de meest, ik weet niet of hij een goede verzekering had, maar het was niet de meest veilige job die hij koos. Maar hij was geroepen door Christus en op een zeker moment kwam hij bij een gang waar Nicky Cruz onderdeel van was. En Nicky Cruz was een gang- en bendeleider, agressief en gevaarlijk, gedrogeerd en gealcoholiseerd. En op een zeker moment kwam hij op een plek waar Nicky was. En hij vroeg, waar is Nicky? En Nicky kwam tevoorschijn. En in de spanning van de situatie kon hij één ding zeggen. En dat is, Nicky, Jezus houdt van jou. En Nicky gaf hem een klap in zijn gezicht. En een paar dagen later deed hij precies hetzelfde. Hij zocht opnieuw Nicky Kroes op. Innerlijk met ontferming bewogen over deze jonge man. Een getalenteerde jonge man die zijn leven vergooide aan drank en drugs en geweld. En opnieuw zocht hij hem op en hij zei, Nicky, Jezus houdt van jou met gevaar voor eigen leven. En de pijl van Gods liefde, gezonden door de Heilige Geest, werd afgevuurd in het hart van Nicky. En dagen later kwam hij in een stadion waar diezelfde magere dominee zou preken. Je hebt stevige dominees en magere dominees. En hij sprak daar het evangelie. En Nicky werd gegrepen door de liefde van Christus. En werd een volgeling van Jezus. Weet je waarom? God deelde zijn innerlijke gevoelens van ontferming met deze magere dominee. En dat is niet iets voor dominees of iets voor voorgangers, dat is iets voor ieder kind van God. God wil zijn gevoelens maken tot de jouwe. Daarom heb ik je vanmiddag zo lang laten kijken naar dit portret van Jezus. Misschien vond je het wel erg langzaam. Dat klopt, langzaam met die rouwende stoet. Maar we hebben iets gezien van de ontferming van Jezus. En wat de Geest van God ten vierde vanmiddag tegen je zegt is, ik verlang mijn ontferming via jou te delen met de wereld. Wie zijn er op jouw hart? Wie zijn er op jouw hart? Waar lig jij 's nachts soms wakker van? Welke mensen maken jou rusteloos van binnen? Welke vriendin of welke vriend verschijnt telkens in jouw gedachten? Die hoef je niet op je gebedslijst te zetten, want die komt telkens naar boven. Welke persoon in jouw straat wil God door jou heen bereiken met innige gevoelens van ontferming? Dat zijn geen veroordelende gevoelens. Dat zijn gevoelens, je hebt lief, Nicky, Jezus houdt van je. En als je zegt, wat een oppervlakkige uitspraak, dan zou ik je willen waarschuwen. Waarschijnlijk ken je weinig van de gevoelens van Christus. Die huilde over Jeruzalem en die huilde over hongerige mensen. Zou je dat oppervlakkig willen noemen, dat Jezus huilde over mensen met een lege maag? Beetje ongeestelijk zou je dat willen noemen? Fariseer, bekeer je. Bekeer je van je godsdienst. En sta God toe door de kracht van zijn geest om je in je binnenste bewogen te maken met mensen. Die man in de snackbar. Of die kleindochter van je. Of die verharde collega die maar niet te bereiken is met het evangelie. Mogen God veel juffen en meesters geven die bewogen zijn met hun kinderen in de klas. Ik bid dat God mijn zonen, juffen en meesters en docenten geeft die bidden voor mijn kinderen. Niet omdat het moet, maar omdat God ze bewogenheid geeft. Lieve mensen, hoe moet God zijn bewogenheid bekendmaken aan deze wereld? Hij wil het door jou en mij doen. Bekleed je met innerlijke gevoelens van ontferming. Het is iets wat je moet doen. Colossenzen 3, bekleed je daarmee. Trek die jas van ontferming aan. Hoe moet ik het doen? Ik zou zeggen, kijk naar Jezus, die vol ontferming bewogen is over zo'n arme weduwe. En laat zijn bewogenheid jou beroeren. Ik wens je veel onrust toe. Ik wens je veel innerlijk brullen toe. Ik wens je iets toe van die innerlijke compassie die je rusteloos maakt. Om die ander te bereiken met de liefde van Christus. Laten we samen bidden. Heere God, trouwe Vader, als we soms zijn, maar waardoor liefde wordt verscheurd om anderen iets te laten delen van de liefde van de Vader. Dank u wel, Heer Jezus, voor wie u bent. Uw karakter is zo mooi. U bent zo'n wonderlijk persoon. U bent echt, wat we gehoord hebben, die wonderful Savior. U bent een friend, een vriend van hoeren en tollenaars. We houden echt van u. Er is niemand zoals u. U bent zo mooi. Uw hart is zacht. En uw daden zijn rechtvaardig. Vergeef ons, Heere, dat we zulke beperkte gedachten over... Wilt u mij dat vergeven, Heere God? Dat ik zo gecorrumpeerd over u denk soms. Zo klein ook. Zo ingekaderd. Zo passend binnen mijn denkbeeld. Maar u bent zoveel groter. En Heer Jezus, u hebt echt ons hart gestolen. U bent de mooiste van alle mensenkinderen. U draagt de banier boven 10.000. Alles aan u is gans begeerlijk. En we willen ook zien op wat u hebt gedaan. U hebt de dood overwonnen. En daarom prijzen we u vanmiddag echt. We zijn zo trots op u, Heer Jezus. U hebt de dood verslagen met uw eigen dood. Wat bent u een machtige held. En we willen ook tegen u zeggen, maak uw gevoelens onze gevoelens. We willen ons hart op dit moment openstellen, op dit heilige moment. En u bidden, laat ons oppervlakkige hart geroerd worden door uw met ontferming bewogen hart. Zodat de wereld zal weten dat Jezus leeft. Ik bid dat u mensen op ons hart bindt die ons onrustig maken. Die ons soms uit onze slaap houden. Dat we geen rust hebben voordat we die persoon in woord en daad, de liefde van Christus, hebben getoond en gegeven. Doe het door ons heen, Heer. Zodat uw koninkrijk zal komen. Een rijk van liefde en van gerechtigheid. Ik bid dat u vanmiddag harde harten verbreekt. Ik bid dat u ons doopt in uw liefde. Een bovennatuurlijk werk. Wat alleen uw geest kan doen. Waardoor we mensen worden. Tieners, twintigers, dertigers, alle leeftijden. Die geproefd hebben van de liefde van Jezus. En dit willen doorgeven aan de mensen om ons heen. Hier zijn we, Heer. Raak ons hart aan. Voor uw liefde, Heer Jezus. Dank u wel. Halleluja. Amen.